Zo, allemaal een hele goede morgen. Ja, er werd al wat van gezegd vanmorgen en hoe kan het ook anders? Er gebeurt veel in deze tijd. En veel mensen vinden er iets van, vanuit hun eigen gedachten, vanuit de geschiedenis, vanuit de Bijbel en met name dat laatste, dat zal je waarschijnlijk het meeste opvallen. Studies en preken over de eindtijd, die rollen over elkaar heen. De ene leraar die weet het nog beter te duiden dan de andere. Hele discussiestukken in de krant, allerlei reacties daar weer op. Lange ingezonden brieven, stukken op CIP, dingetjes, filmpjes die je doorgestuurd krijgt op je telefoon. Het houdt ons behoorlijk bezig. En als ik dit zo zie en soms ook lees, dan denk ik, ja, is dat allemaal wel zo? En als dit de eindtijd is, waarom zijn we dan zo verbaasd? En misschien ook wel angstig. En wat moet ik ermee? Als God heeft beslist dat het zo moet gaan, dan gaat het zo. En wie ben ik dat dan om dat anders te willen? Ik houd er toch niet tegen. Dus ik ga lekker verder met mijn leven waar ik was gebleven. En kort samengevat, ik laat Gods water over Gods akker lopen. Eigenlijk een beetje als Job. Job was daarin heel simpel. Toen allerlei dingen in zijn leven hem overkwamen. Toen zei Job, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren is geprezen. Ik ben met niets gekomen en ik zal ook weer met niets weggaan. En als dit dan is wat de Bijbel de eindtijd noemt, zo ja, waarom dan? Toen de pest uitbrak, toen dachten mensen ook dat de eindtijd was aangebroken. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, toen dachten mensen ook dat de eindtijd was aangebroken. We puzzelen wat af en we vullen wat in. Het getal 666, het houdt ons bezig. Sloeg dat nou op keizer Nero, de paus, Maarten Luther, je fiscaal nummer, je SOFI-nummer, je streepjescode, je IBAN of nu de QR-code. Om er maar een paar te noemen als teken van het beest. Allerlei berekeningen op het getal 666 uit te komen. En op zich is dat niet vreemd, want in Openbaring 13, daar lezen we, wie verstand heeft, in de Nieuwe Bijbelvertaling staat inzicht, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Ook met betrekking tot de eindtijd zijn hele berekeningen gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om het punt, bijvoorbeeld met het herstel van Israël als uitgangspunt. En vervolgens tellend 70 jaarweken uit Daniël. Maar wanneer zijn die jaarweken dan ingegaan? En is het dan een Joods jaar of ons kalenderjaar? Of zijn het de 70 jaar uit Zacharia 1 vers 2? Of zijn dat de 1000 jaren uit Openbaring? En zo ja, wat is voor God dan 1000 jaar? Psalm 90 vers 4 zegt, voor God is 1000 jaar als één dag en één dag als 1000 jaar. En zo worden dan weer de dagen van Hosea uitgeteld, uitgelegd als 1000 jaar. Blijkbaar proberen we steeds houvast te krijgen en dingen te duiden. We willen er heel graag grip op krijgen. En ik steek daar zeker niet te gek mee. Ik kwam een filmpje tegen wat daarover gaat. En dat filmpje, dat sprak me heel erg aan. En ik wil dat jullie even laten zien. Lukt dat, Joël?
We leven in een tijd dat we de wederkomst van de Heer Jezus heel gauw kunnen verwachten. En toen de Heer Jezus vertelde over de tekenen der tijden, we lezen dat in Lucas 21, heeft hij een merkwaardige uitspraak gedaan. Hij zei, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. In de nieuwe vertaling lezen we, deze generatie zal het allemaal beleven. Ik dacht een tijd, maar wat bedoelt de Heer daarmee? Deze generatie is de generatie die er zal zijn en die er is als al die dingen gebeuren. En lees nou zelf maar in Lucas 21 wat er allemaal voor tekenen der tijden zijn. En dan weten we dat wij de generatie zijn waar we de Heer Jezus kunnen verwachten. Nou hou ik helemaal niet van dat kibbelen over de bijzonderheden. Er wordt heel wat afgekibbeld over de moment van de opname over het duizendjarig rijk. En ik geloof niet dat iemand dat precies weet. We kunnen natuurlijk wel een heleboel over lezen in de Bijbel. Maar ik geloof dat het heel onvruchtbaar is om erover te kibbelen. Wat ik veel meer belangrijk vind, is wat Petrus zei. Die zei in 2 Petrus 3 vers 14. Beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijven, te blijken voor hem in vrede. En in de nieuwe vertaling, in afwachting daarvan moet u uw best doen in zijn ogen vlekkeloos en onberispelijk te zijn en in vrede met God te leven. Dat vind ik nou veel belangrijker, dat u en ik vlekkeloos en onberispelijk zijn. Dat als Jezus komt, we niet beschaamd zijn. Aan de andere kant, ben jij bereid? Ben jij vlekkeloos en onberispelijk?
Je zal zo'n oma hebben, hè? Heerlijk. Ik ben het wel met haar eens. Dat voor we het erg in hebben, dan zijn we zo met elkaar bezig dat we bijna zouden vergeten wat het betekent als de Heer terugkomt. En Corrie ten Boom is in 83 overleden. Dus zeg dat dit 75, 1980 is geweest. En zij spreekt al over spoedig. En niet alleen zij, zelfs in de Bijbel wordt al gesproken over spoedig. Er is weinig tijd. En hoe moet je hier nu mee omgaan? Het is Gods wil dat het zo zal gaan gebeuren. En tegelijkertijd zijn het verschrikkelijke dingen. En ik wil proberen aan de hand van wat stukjes uit de Bijbel daar eens naar te kijken. En laten we eerst eens lezen over het gedeelte waar Corrie ten Boom het over heeft. Lucas 21. En ik denk dat hij hem even opnieuw moet opstarten, want hij is hem even kwijt. Voor we gaan lezen, even ter verduidelijking en misschien ook wel als opluchting. Het is niet mijn bedoeling vanmorgen een Bijbelstudie over openbaringen te gaan houden. Ten eerste zou ik dan aansluiten aan die lange rij die ik al noemde. En ten tweede zijn dat mensen die dat veel beter kunnen dan dat ik dat kan. Vorig voorjaar heeft Ed verschillende studies over openbaringen gegeven. Die staan nog op de site als je die zou willen beluisteren. Barend geeft op dit moment een studie over openbaringen. Wim gaf het al aan, wij doen dat in de kring. Heel goed om te doen, maar ik wil er op een wat andere manier naar kijken. Daarom lees ik Lucas 21 en ik begin bij vers 5. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, en dat is de Heer Jezus, wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En zij vroegen hem, meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei, pas op dat u niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En de tijd is nabij gekomen, ga hen niet achterna. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees daar niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Ik wacht even op de volgende dia.
Ik lees verder en Joël zal hem ongetwijfeld voorzetten. Toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders gesteld worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen opdat u zult getuigen. Neem dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden en zij zullen sommigen van u doden. En u zult ter wille van mijn naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn daarin uit wegtrekken en wie op de velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen alle vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, opdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook nu. Wanneer je deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. En ervoor zorgen over en door zorgen over alle daagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op de hele aardoppervlak wonen. Waak dan ten allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en hem te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Het is een heel stuk, maar ik probeer te begrijpen wat de bedoeling is van de Heer Jezus, dat hij dit vertelt aan zijn discipelen. En opmerkelijk is dat hij dit tot het laatste heeft bewaard. Deze boodschap. We kennen dat ook uit Matthäus 24, als je dat naast elkaar legt, het is nagenoeg hetzelfde. We noemen dat reden der laatste dingen. Het laatste wat de Heer Jezus vertelt. En als je verder leest, dan krijgen we het avondmaal en zijn gevangenneming en het lijden. Wist Jezus dit dan niet eerder? Nou, ga er maar vanuit van wel, want in Lucas 17 vertelt hij eigenlijk ditzelfde al. Als dan de fariseërs aan de Heer Jezus vragen van, ja, wanneer gaat dat koninkrijk van God nu komen? En dan vertelt hij eigenlijk ditzelfde verhaal. Maar nu vertelt hij het nog een keer heel uitgebreid aan zijn leerlingen. En waarom vertelt Jezus dit? Het zijn toch verschrikkelijke dingen die gaan gebeuren. Wil hij dan zijn discipelen heel ongerust achterlaten? Nou, in de eerste plaats is Jezus niet naar de aarde gekomen om ons gerust te stellen en plezierig achter te laten. De Heer Jezus is gekomen om de waarheid te vertellen en redding te brengen. En dan die discipelen, ik vind hun reactie zo bijzonder. Je moet je voorstellen, ze staan daar in de tempel, hoofdstuk 20 lees je dat, dat ze in de tempel zijn. Zij bewonderen de tempel om hun schoonheid, de geschenken die daar hangen, de praal van de tempel. En dan zegt de Heer Jezus, er zal geen steen op de andere blijven, deze hele tempel zal verwoest worden. En als ik nou in zo'n gezelschap zou staan, en je bent dan in die prachtige tempel, de plaats van de gelovigen, het leven van de stad, en er wordt dat dan gezegd, daar blijft niks van over. Dan zou mijn reactie zijn van Heer, hoe dan? Laat u dat dan toe? En waar kunnen wij dan bij elkaar komen? En misschien moeten we die mooie dingen eruit halen voordat het instort. De discipelen die kijken al vooruit. Ik denk dat wij wel eens een te eenvoudig beeld van de discipelen hebben in ons zijn. Hè? Wij focussen ons wel eens op de vragen die ze stellen, op de mislukkingen die ze meegemaakt hebben. Maar je moet voorstellen, de discipelen hebben onderwijs gehad van onze Heer Jezus. Iedere keer opnieuw. En ik denk dat zij begrijpen wat hier gezegd wordt. Want zij vragen dan in vers 7, wanneer en hoe kan ik het weten? Dat zijn de twee vragen die ze stellen. En ik wil eerst de nadruk leggen op twee dingen die mij, en in dat vergelijkbare gedeelte, andere gedeelte, Matthäus 24, die zijn opgevallen. En het eerste was dat vers 32. En dat is ook wat Corrie ten Boom noemt. En daar staat, voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn dan wanneer dit gebeurt. En in eerste instantie zou je zeggen, hij zegt dat tegen de discipelen. Dus de generatie van de discipelen, ja, die gaan dat meemaken. En nou, de discipelen leven niet meer, dus ik ga ervan uit dat alles achter de rug is. Lucht dat op of niet? Maar je voelt wel aan, we moeten hier kijken naar een andere manier. We moeten op een andere manier kijken naar het begrip geslacht of generatie. Geslacht is voor ons een wat ouderwets woord. Wij spreken wel van generatie. En generatie is bij ons eigenlijk de periode van geboorte en de volgende geboorte. Van moeder tot kind, vader tot kind. En generatie is afgeleid van het Griekse woord genea. En dat is verbonden met worden of beginnen te bestaan, geboren worden. En wij kennen dat woord wel, genealogie. Dat is onderzoek in stambomen. Dat als ik in het archief kom hier in Gorinchem, daar zitten er vaak van die oude baasjes, heel die doopregisters door te puzzelen van wanneer iemand geboren is. En bij ons is een generatie, nou zeg even 35, 40 jaar. Maar het klopt niet met de situatie die de Heer Jezus hier schetst. Zijn wederkomst. Want we gaan ervan uit dat, zoals hij is opgevaren, hij ook zal terugkomen. En dat is nog niet gebeurd. Jezus zegt dat heel duidelijk in Lucas 17, vers 22. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien. De Nieuwe Bijbelvertaling staat, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Eerst moet hij echter wel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Door de generatie. Nou, het gebeurt wel vaker dat de Bijbel, begrippen die voor ons mensen een hele eenduidige betekenis hebben, ja, op een wat geestelijke manier gebruikt worden. We kennen zo verschillende begrippen uit de Bijbel. Zoon, dochter, bruid, een jaar, olie, licht, duisternis, herder, olijfboom, vuur en water. Om maar gewoon een paar te noemen die op allerlei manieren gebruikt worden. En die voorbeelden die helpen ons om vanuit ons denken de stap te maken naar hoe God het bedoeld heeft. Gods bedoeling. En God heeft een groter begrip van dingen dan wij. Met name tijd is zo'n ding. We lazen net al dat 1000 jaar is als 1 dag. En 1 dag is als 1000 jaar. Ja, dat kunnen wij niet letterlijk overnemen. Er was eens een keer een bankier die kwam bij een dominee. En die zegt, dominee, wat heb ik nou toch gelezen? 1 dag is als 1000 jaar. Ja, zegt die dominee, dat klopt. Hij zegt dus 1 euro is gelijk aan 1 miljoen. Die dominee dacht even na. Die zegt, ja, dat klopt. Nou, zegt die bankier, mag ik dan 1 euro? Nou, zegt die dominee, moet je 1 dag wachten. Je merkt al, dat gaat ergens niet kloppen. Maar met deze generatie worden in de Bijbel verschillende perioden aangegeven. Uiteraard lees je generatie zoals wij dat kennen. Van vader op zoon, van kind tot dochter. Maar daarbij is het niet altijd 40 jaar. Bijvoorbeeld Abraham was 100 jaar toen Isaac geboren werd. Dan zie je dat er veel langere generaties zijn dan dat wij kennen. En in Genesis 6 vers 3 beperkt God de leeftijd van de mens tot 120 jaar. En er zijn ook mensen die ervan uitgaan dat dat een generatie is zoals God die bedoelt. Maar ik denk dat met generatie bedoeld wordt, geslacht of generatie, de periode van een volk. In Psalm 95 vers 10 zegt de Heer, 40 jaar heb ik gewalligd van dit geslacht. Van deze generatie. Daar bedoelt God het volk mee. Het volk als geheel. Want in het volk, ja, oud en jong, daar kun je niet 1 generatie aanwijzen als volk. Alles zit door elkaar heen. De Heer zegt, ik heb gewalligd van dit geslacht. En hier wordt het volk Israël mee bedoeld. En dat zien we ook in dit gedeelte wat we net gelezen hebben in Lucas 21. Want in Lucas 21 vers 29 gaat de Heer vertellen over een gelijkenis, een vijgenboom. En we weten, een vijgenboom is het beeld van het volk van Israël. Mooi dat er ook bij staat, en andere bomen. Dat doet mij denken aan Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt naar de raad der goddelozen. En dan staat er in 3e vers, want hij is als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat is Israël en nog meer. Dat is prachtig om dat te zien. Een generatie, een periode van een volk, een periode van het volk Israël. En er was nog iets wat me opviel. En dat komt op verschillende plaatsen terug, een bevalling. En de vergelijking wordt op verschillende plaatsen gemaakt met weeën en barensnood. En ik vind dat zo bijzonder, dat is het eerste wat God tegen de mens zei na de zondeval. Er wordt door God eerst tot de slang gesproken. Je zult kruipen door het stof. En dan zegt God in Genesis 3 vers 16. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite met zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult uw kinderen baren. Dat is het eerste wat God tegen de mens zegt na de zondeval. En wat zijn kenmerken van weeën? Ze komen, voor zover ik dat weet, onverwachts. Ze komen, je houdt ze niet tegen. En het is pijnlijk. Maar zoals we dat al zagen bij generaties, ook bij weeën in de Bijbel kan dat een andere betekenis hebben. Ik heb eens even wat opgezocht. En je ziet dat weeën, dat kan pijn, moeite en angst betekenen. We zien hier wat gedeelten uit Jesaja of Jeremia. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Pijn en moeite zal er zijn. Zoals, er wordt die vergelijking gemaakt, een zwangere vrouw die op het punt staat te baren. Ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën. En Damascus heeft de moed verloren. Het keert zich om te vluchten. Siddering heeft het aangegrepen. Benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende vrouw. Pijn en moeite. Maar ook plotseling. Want wanneer ze zeggen zullen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen zoals barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Jezus spreekt in de vergelijkbare gedeelte van Matthäus 24 vers 8. Maar al die dingen zijn nog maar het begin der weeën. Hij schetst dan allemaal wat er gaat gebeuren en zegt hij dat is nog maar het begin. Ik denk dat deze twee begrippen, generaties en weeën, verband met elkaar hebben. Een generatie is van geboorte tot geboorte. Van wee tot wee zou je kunnen zeggen. En er begint iets nieuws. En dat is wat Jezus hier bedoelt. Er komt een tijd aan van pijn en moeite. En daarna komt er een nieuwe generatie. Een nieuwe periode breekt aan. Een nieuw begin, nieuw leven met weer een toekomst. Het is dus een waarschuwing voor de weeën, voor de moeite die komt, maar ook een belofte. Er komt weer een nieuwe periode, een nieuwe tijd. En dat is wat Jezus zegt in dat vers 28. Hef je hoofd omhoog, jullie verlossing is nabij. En hierbij geeft Jezus hulp door te waarschuwen. Je kan ten onder gaan aan de weeën of je gaat een nieuwe generatie binnen, de nieuwe tijd. Wees voorbereid als mens door te kiezen voor Jezus. Of als christen voorbereid om niet verrast te worden, om standvastig te zijn. Wanneer komt het dan? Want dat was een vraag van die discipelen. En opmerkelijk is dat Jezus op een ander gedeelte zegt, ik weet het niet, alleen de Vader weet het. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 4, daar staat nog een oude tekst boven, hij komt als een dief in de nacht. Nou, dat kennen we, dat begrip. En Matthäus 24 zegt, wees dan waakzaam samen, want u weet niet op welk moment de Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke waken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook daarom bereid, want op een uur waarop u niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Corrie ten Boom zei al spoedig. In de Bijbel staat spoedig. En eigenlijk is het een oproep om altijd bereid te zijn, om er klaar voor te zijn. En Jezus zegt, ik weet het ook niet, maar hij geeft wel aanwijzingen om het te herkennen. Hij zegt, let op, als de vijgenboom gaat bloeien. Je hebt voortekenen en dingen die gaan gebeuren. Ik denk dat de tijd niet is voorzegd, omdat wij dat als mens gewoon ook niet aankunnen. Wij als mens zijn heel berekend. Als wij zouden weten wanneer de Heer terug zou komen, dat zou in 2025 zijn, dan gingen we op onze handen zitten en we gingen rustig wachten tot 5 voor 12 2025. En pas dan zouden we in actie komen. Maar dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil dat we bereid zijn. Ieder moment. Om er klaar voor te zijn. En dat is wat Corrie ten Boom ook bedoelt met, ben jij bereid? Ben jij er klaar voor? Laat je niet beetnemen door alle voorspellingen. We hebben in de loop van de tijd zoveel voorspellingen gehad. Groepen die zich afstonderden omdat de aarde zou stoppen. De Maya-kalender. Maar ook bijbelgetrouwe Hollinsie. Die was ervan overtuigd dat in 1988 de Heer terug zou komen. En nu Ellen Barber die zegt 2022 wordt het jaar. En we herinneren ons alleen die foute voorspellingen. Dat kan ook niet anders, want als een voorspelling juist is, Ja, dan zijn we er niet meer, hè? Dus dan kunnen we dat ons ook niet herinneren. Dan zijn we bij de Heer en dan gaat het er niet meer om van had ik gelijk of had jij gelijk. Maar de Heer Jezus geeft hele duidelijke adviezen. Ik begin bij Lucas 8. Of Lucas 21 vers 8. Laat je niet misleiden. Dat wil zeggen, leiden door iemand die het doel van God mist. Volg hen niet. In Johannes 1 Johannes 4 worden gewaarschuwd voor valse profeten. Valse geesten. Thessalonicenzen 5 zegt, onderzoek alles, maar behoud het goede. In Lucas 17 vers 23 staat, laat je niet afleiden. Laat je ook niet meeslepen in allerlei theorieën en complotten. Blijf dicht bij de Bijbel. De laatste drie liederen gingen daarover. Blijf heel dicht bij God. Luister niet naar wat mensen roepen, maar luister naar Gods woord. En zeker, dat kan ook zijn samen met een broer of een zus, om dat te onderzoeken. Om te kijken, wat staat daar nu? Om de wijsheid van anderen te delen met elkaar. Maar let op, je kan zo bezig zijn om allerlei dingen te duiden, de tekenen van tijd, dat je uit het oog verliest waar het echt om gaat. En zoals ik begon, wordt veel afgekibbeld in de christelijke wereld. En daarom sprak die boodschap van Corrie ten Boom mij zo aan. Laat je niet afleiden. Raak niet in paniek. Vers 9. Wees erop voorbereid dat er een moeilijke, zware tijd aanbreekt. Of was het een winter? Wat ik zo mooi vind, dat als ik jonge stellen zie trouwen, dat die jonge meiden vaak een groot verlangen hebben om kinderen te krijgen. En dan denk ik, als je al die bevallingsverhalen hebt gehoord, en je leest dan ook nog eens in de Bijbel, wat wij je allemaal kunnen doen? Ik zou er helemaal geen zin meer in hebben. Maar het mooie is, ja, zij nemen dat eigenlijk maar voor lief. Want zij hebben een verlangen naar dat nieuwe leven. En zij doen iets bijzonders. Ze gaan naar zwangerschapsgymnastiek. En wat doen zij? Zij bereiden zich voor. Zij gaan leren hoe ze met die pijn om moeten gaan. Als ik het goed heb, moet je kunnen puffen. Je moet je kunnen ontspannen. Nou, allerlei hulpmiddelen om door die bevalling heen te komen. Maar dat verlangen, dat drijft hen om dat te gaan doen. Ik vind dat heel mooi. Ze zijn erop voorbereid. Vers 14 zegt, bereid je verdediging niet voor. Het zou je gemakzuchtig kunnen maken. Zo van, ik heb mijn woordje wel klaar. De Bijbel zegt hier, verwacht het van God. In een ander gedeelte stelt Corrie ten Boom die vraag aan haar vader. Van, wat moet ik daarmee? En die zegt dan, stel voor dat je over 3 weken met de trein mee moet. En dat was nog de tijd dat je echt een treinkaartje moest kopen. Hij zegt, en ik zou jou nu wel dat treinkaartje geven. Dan ben je dat misschien wel kwijt tegen de tijd dat je moet gaan. Dat krijg je pas als de dag aanbreekt. En zij maakt dan de vergelijking met God. God zal je geven wat je nodig hebt op het moment dat het nodig is. Bereid je verdediging niet voor. Wees standvastig. Bemoedig elkaar. Vers 34 en 35. Word niet afgestompt. Doordat er iedere keer iets wordt geroepen. En dat je denkt, het zal wel weer. Er staat in 1 Thessalonicenzen 2. Hij komt als een dief in de nacht, hebben we net gelezen. In 34 en 35 staat, het is als een val die dichtklapt. In 1 keer. Blijf alert. Vers 36. Bid en blijf dicht bij God. In hetzelfde gedeelte, Lucas 17, waar ik het al over had, wordt gevolgd door Lucas 18. Dat is de gelijkenis van de arme weduwe die bij de rechter aanklopt om gelijk te krijgen. Om haar recht te krijgen. En zij is vasthoudend. Zij blijft bij die rechter aanklampen. Om haar recht te krijgen. En dat krijgt ze ook. Blijf dicht bij God. En troost. Vers 28. Ik heb het als laatste bewaard. Want dat is waar het om gaat. Hoe moeilijk de tijd ook worden kan. De Heer Jezus zegt. Hef je hoofd omhoog. Er komt een nieuwe tijd aan. Er komt een nieuwe generatie aan. Dwars door al die moeite heen. En als we staan blijven, als we dicht bij God blijven, gaan we die tijd meemaken. Want dat is wat God graag wil. En wat Hij ons geeft. En daarom wil ik ook afsluiten met het vers uit 1 Johannes 2. En nu, lieve kinderen, blijf in Hem. Opdat we vrijmoedigheid hebben wanneer Hij geopenbaard zal worden. En niet door Hem beschaamd gemaakt zullen worden bij Zijn komst. Amen. En daar wil ik van zingen in opwekking 288. Dus ik wil vragen of de mensen van de muziek naar voren willen komen.